BNR's Big Five van de technologische veerkracht wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Technologie maakt onze samenleving weerbaarder. Het helpt ons rampen en crisis te bestrijden. Het kan een antwoord zijn op de grote uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. Maar dan moeten we technologie wel op de juiste manier inzetten. Daarom deze week van de technologische veerkracht. En vandaag bij me Jim Stolsen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Schrijver en ondernemer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Laten we beginnen met drie stellingen waar je met ja of nee op moet antwoorden. Terecht dat er scepsis bestaat over kunstmatige intelligentie.
Zeker.
Over 50 jaar sturen algoritmes ons aan in plaats van wij hen.
Onzin.
Onzin zelf niet eens. Nee, maar het is nog erg. En wij kunnen algoritmes in de toekomst menselijker maken.
Nee.
Ah, nou, ik wil van alle drie gaan we op terugkomen, want ik ben naar alle drie zeer benieuwd. Je hebt een boek geschreven, Algoritmisering, wen er maar aan.
Ja, wen ook maar aan de titel.
Ja, precies, ik probeer het goed uit te spreken hier. Ja. Waarom moeten we eraan wennen aan algoritmes?
Ja, precies. Het gaat niet weg. Dat is de reden dat ik voor deze titel heb gekozen. Ik heb er lang over gesproken met mijn uitgever. En die zei eigenlijk, nee, met AI will save the world of iets dergelijks in de titel. Ik zeg, nee, dat geldt ook al Rotterdammer in mij. We moeten gewoon beschrijven wat het is. Het is de volgende fase van digitalisering. We hebben heel veel data. We hebben heel veel processen gedigitaliseerd, gevirtualiseerd. De vraag is nu, wat gaan we met die data doen? En daar heb je nieuw gereedschap voor nodig. En dat zijn kleine stukjes wiskunde, kleine stukjes code. En die noemen we algoritmen.
Ja, dat is eigenlijk de simpele uitleg van wat kunstmatige intelligentie, algoritme, AI, al die termen die je allemaal hoort, waarvan heel veel mensen denken, ah, ik weet ongeveer wat het betekent. Yes. Maar dat is het eigenlijk.
Ja, en moet je oppassen dat het, ze zijn niet synoniem. Het is niet AI is algoritme of algoritme is AI. Want bijvoorbeeld, je kan niet tegen algoritmes zijn. Als je geen algoritmes in je leven wil, dan doen ook de stoplichten het niet. Schiphol ligt plat, internet, er worden geen pakketjes verstuurd. TomTom gaat aan jou vragen waar je naartoe moet. Dus algoritmen, die zijn er. Dat zijn kleine instructies om problemen op te lossen. En dat is toevallig ook heel handig als je AI wil bereiken, namelijk computers die leren. Je geeft ze data, een database. En vervolgens gaat het algoritme op zoek naar patronen in al die eentjes en nulletjes. Hij snapt dus helemaal niet wat de data is of wat ze betekenen. Hij kan wel patronen vinden. En zolang jij dan als supervisor, heet het dan, kan vertellen, nou, dit patroon hoort hierbij, dan kan het algoritme in nieuwe data diezelfde patronen tegenkomen. Zeg, hé, dat is dit, dat label heb jij mij gegeven. Ja,
en nou zeg je al, je kan wel denken dat je er niet mee te maken hebt, want dat maak ik mezelf eigenlijk ook wijs. Mm. Maar in mijn dagelijks leven heb ik voortdurend te maken met algoritmes met kunstmatige intelligentie.
Ja, ja. Luister je wel eens naar Spotify?
Ja.
Ja, nou, Spotify kan jouw liedjes suggereren.
Ja.
En dat doen ze niet omdat er iemand op de redactie bij Spotify zegt, nou, als Art inlogt, dan laat
hem dit wakker worden. Hij is er, hij is er.
Precies. Nee, ze kijken gewoon naar wat heb je ooit geluisterd, wat heb je misschien geliked of wat heb je geblokt. Wat hebben mensen die een beetje lijken op jou ook geliked? En dat schotelen ze je voor. En op die manier kan het dus best zijn dat jij een nieuw liedje hoort, wat je dus nog nooit hebt gehoord, maar wat je denkt, hé, dat past zo bij mij. Nou, dat is dankzij
puur gebaseerd op eentjes en nulletjes.
Ja, een recommendation engine, een algoritme.
Niks romantiek van een platenzaak.
Nee, niet meer.
Nee. Dus dat is bij Spotify op andere manieren nog, in het leven van alle dag?
Nou, ik noemde het TomTom of een ander navigatiesysteem. Dat is eigenlijk heel knap, hè, want het is meer dan alleen maar een route uitstippelen van A naar B. Op het moment dat jij een fout maakt, of je bent eigenwijs, in het geval van de mensen die nu in de auto luisteren, Je denkt toch beter te weten, dan past het systeem zich aan. Dus dat hoort ook bij AI. Het wordt beter naarmate het vaker wordt gebruikt. En het is, dat heet dan autonomous, het kan zich aanpassen binnen de situatie zonder jouw tussenkomst.
Ja, het kan eigenlijk zichzelf dingen bijleren. En daarom is het belangrijk, hè, je schrijft ook wen er maar aan, het is belangrijk dat wij allemaal weten wat het is.
Juist, ja. Ik denk dat iedereen heeft er al mee te maken, maar in de toekomst zal je steeds vaker zien dat er discussie komt over dat onderwerp. En nogmaals, terecht. Maar dan moet je wel weten waar het over gaat. En ik merkte dus dat er in Nederland veel mensen hadden wel een mening over AI, maar weinig mensen hadden zich echt ingelezen.
Dat is op heel veel vlakken in Nederland zo, hè?
Ja, heel vaak zo,
bij heel veel onderwerpen.
Precies, nou ja, dat vinden we ook leuk om dan op die manier met elkaar te praten. Maar toen ik dat merkte, heb ik dus behalve het boek, heb ik ook een gratis online cursus gelanceerd. Profit. Dat heet de Nationale AI-cursus. Is gratis, not for profit. Om mensen inderdaad even bij de hand te nemen en ze de basisprincipes achter kunstmatige intelligentie uit te leggen. Zodat we, want het is echt we, wennen maar aan, dat we daar een goede discussie over kunnen voeren.
Ja. En ben je dan een pionier of ben je een soort... Wat ben je? Ben je een brenger van het woord? Want je wil het verspreiden van dit is onze wereld nu.
Ja, je kan mij in het hoekje van de techno-optimisten duwen. Dat ben ik ook. Ik geloof daadwerkelijk dat mensen briljante dingen kunnen doen... geholpen door technologie. Maar dan moet je
eigenlijk
dat wel...
Eigenlijk ben je de Giet Tutelaar van deze eeuw... voor de oudere luisteraar, als ik het zo hoor.
Dat is te veel eer, maar toch accepteer ik de vergelijking met veel plezier.
Maar jij wil eigenlijk laten zien dat die technologie... Dat is er nu eenmaal, we hebben er allemaal mee te maken... dus dan kun je er ook maar beter iets van af weten.
Ja, je kan het niet van tafel vegen van... oh, ik wil geen algoritmen of AI, dat wordt nooit iets. Nee, het is er en we moeten samen vormgeven... om dat op een nuttige manier te doen... zodat iedereen er ook profijt van heeft.
Ja, want AI heeft, kunstmatige intelligentie, algoritmes... dat heeft een imagodeuk opgelopen. Er zijn veel mensen, er zullen ook veel luisteraars zijn... die documentaires als The Great Hack of The Social Dilemma hebben gezien. Daarin wordt een donker beeld geschetst... op Netflix over de macht van big tech. Daar heb je het dan over, die grote bedrijven die deze algoritmes inzetten.
Ja.
En dat niet altijd ten goede gaat. Ben je er ook van geschrokken toen je die zag?
Niet geschrokken van dat het gebeurde, want dat wist ik wel. De manier waarop het gebracht werd, dat was wel heel knap. Ik denk dat veel gedaan heeft uiteindelijk voor de publieke perceptie. Het was wel heel erg doom en gloom, maar goed, dat was ook wel nodig. Want we komen uit een tijd van hype, dat AI gaat alles oplossen... en het is allemaal fantastisch. Nou ja, zo werkt het niet. Gartner, zo'n bekend bedrijf, heeft daar een mooi model voor. Dat heet de hype cycle. En dan blijkt dat elke nieuwe technologie... die maakt twee fasen door van toenemende belangstelling. En de eerste fase... Dat is de hype. He, dan vindt iedereen het prachtig. En dan hebben we het allemaal over de toepassingen. Vervolgens komt er een soort ontnuchtering, een realisatie. Eigenlijk een frustratie van, ja, maar het werkt nog niet. En er komen allerlei bugs en het is niet snel. En het vergroot ongelijkheid. En dan zit je dus echt in een dip. Nou, we zitten nu in die dip. Maar dan daarna, dan zie je dat die problemen, die worden aangekaart. En die techbedrijven met hun hele foute businessmodellen, die worden aangepakt. En op een gegeven moment zie je dat AI... er wel kan zijn op een eerlijke, verantwoorde manier... die echt bijdraagt aan een beter leven.
Ja, maar die dip waar jij het over hebt, daar zitten we dan nu in. Want dat komt ook wel door een aantal schandalen die we hebben meegemaakt. We hebben het Cambridge Analytica-schandaal. Ja. Waren die Facebook-data. Er werden modellen ontwikkeld die het stemgedrag van kiezers... in Amerika konden beïnvloeden. Daar was een heleboel privacybreuken. Werden gegevens verzameld van mensen die daar helemaal niks van wisten... Ging jij door dit soort incidenten, dacht je... oh ja, logisch, dat hoort bij die curve... of dacht jij, ja, dit is nou de donkere kant van kunstmatige intelligentie?
Nee, dit is absoluut niet de donkere kant van kunstmatige intelligentie. Dit is de donkere kant van de mensheid. Want Cambridge Analytica, dat is gewoon strafbaar. De manier waarop zij hun data hebben vergaard, dat mag niet. Dat was de echte fout. Mm-hmm. De modellen die ze hebben gebruikt... om volgens mensen in drie swing states... bepaalde kleine micromessages te laten zien op Facebook... dat deed Obama ook, dat deed Clinton ook. Dat is niet nieuw. Maar wat zij fout hebben gedaan, is die verkeerde manier van data verzamelen.
Maar hoe voorkom je dat, die verkeerde manier van data verzamelen? Want het is natuurlijk een snoepwinkel voor mensen die het kunnen binnenhalen.
Ja, precies. Nou, je slaat de spijker op zijn kop. Macht corrumpeert ook. Dus we hebben wetgeving en handhaving nodig. En daar zie je dus dat het heel lastig is, of eigenlijk te laat... dat er wordt ingegrepen bij big tech. Je hebt het zelf ook al gezegd, hè, dat is nu een ding. Op het moment dat jij big tech uitspreekt... dan zeg je, dat is fout. Ja. 10 jaar geleden was dat cool. Hè,
dat iedereen er werken, Silicon Valley, bedoel je.
Ja, precies. En ik heb zelf ook op het podium gestaan en gezegd... let's fail fast and fail often. Dat was heel stoer om snel te innoveren. Nu zeggen we erbij, ja, maar niet met persoonsgegevens... van iemand anders. He, je kan niet zomaar... even snel iets uitproberen waar anderen dan last van kunnen hebben. En dat is dus wat Silicon Valley met toch wel wat arrogantie wat daar zit... Dat ze nu hopelijk wel gaan leren.
Ja, Want het hangt wel één op één samen, eigenlijk wat ik beschrijf. Dus die Cambridge Analytica, maar ook die documentaires, The Great Hack of The Social Dilemma, waarin het gaat over eigenlijk hoe je met vrij makkelijke methoden, als je maar genoeg data hebt, grote groepen mensen kunt manipuleren.
Ja, dat is. Nu zeg je het goed. Het zijn slechte intenties uitgevoerd met middelen, met technologie. Want wat ik al in het begin zei, een algoritme is gewoon een stapsgewijze instructie om iets uit te voeren. Maar het begint dus met een mens of een organisatie die een doelstelling heeft. Die zegt, we willen dit bereiken. En daar gaan we een technologie, een algoritme voor inzetten. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat Twitter, dat is eigenlijk een algoritmisch reclamebureau. Mag ik uitleggen wat dat is?
Graag.
Als je kijkt wat Twitter is, die hebben maar één doel. En dat is zodra jij inlogt, jou zo lang mogelijk vasthouden op hun platform. Want dat is hun reclamebureau. Mm-hmm. Zij willen aan hun klanten, dat zijn niet wij, dat zijn bedrijven, laten zien, kijk eens, Art Rojakkers of D&D, die heeft zoveel time spent op onze website, dus hij heeft banners gezien, et cetera. Dat is het enige wat Twitter wil. Het is een online reclamebureau. Nou, dat is hun doelstelling. Wat is dan hun middel? Een algoritme dat zodra jij inlogt, dat er allerlei rekensommetjes worden gemaakt om uit te rekenen op basis van statistische informatie berichten, tweets op zo'n manier te presenteren dat jij langer blijft scrollen. En ik heb die lui die dit hebben ontwikkeld ook gesproken. Die zeggen, ja, wat blijkt, we like what we agree with, what we read, what makes us angry.
Ja.
Dus het algoritme weet niet beter van, oké, ik ga proberen Art zoveel mogelijk polariserende.
Ik wil hem zo boos mogelijk krijgen, precies, want dan blijft hij zo lang mogelijk
blijft hangen. En dan stuurt hij door naar zijn vrienden. Nou, die worden boos. En wij denken van, nou ja, we geven het een like, leuke berichten. Maar nee, ze kijken puur gewoon, wat klik jij, wat stuur je door, et cetera. En daarom is Twitter nu dus een soort polariserende, ja, wat is het, een platform geworden.
Want
de genuanceerde mensen, die zijn al lang weg. Ik heb Facebook en Twitter al jaren geleden gezegd, nou, hier voel ik me niet meer thuis. Mm-hmm. Omdat het zo polariseert.
The Big Five. Art Rojakkers.
Deze week de Big Five van de technologische veerkracht. We trapten gisteren af met Elfie Nelissen, expert op het gebied van smart cities. Later deze week spreken we met Ton van der Steen, hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum, Jos Benschop van ASML en Annemieke Nijhoff van Deltares. En vandaag de gast AI-ondernemer en schrijver Jim Stolsen. En Jim, als we eens iets verder de toekomst in kijken. We hebben nu in kaart gebracht wat algoritmes zijn, kunstmatige intelligentie, hoe we er nu voor staan. Is even de blik een beetje naar de toekomst gericht. Volgens sommige voorspellingen zouden robots, kunstmatige intelligentie, in 2060, klinkt ver weg, maar zal over 40 jaar op alle vlakken beter zijn dan de mens. Doodeng.
Volgens mij is 2043.
2043 al?
Ja, dan, dat is een theoretisch concept van Ray Kurzweil. Dan bereiken we de singularity.
Ja.
Wat is een singulariteit? Dat komt eigenlijk uit de sterrenkunde. Dat is een moment dat er een black hole, een zwart gat ontstaat in het heelal. Dan kan je niet voorbij dat zwarte gat kijken. Dus dat weten we niet. Dat is een singulariteit. En Ray Kurzweil, dus een bekende futuroloog, uitvinder, die heeft berekend. Dus dat is niet glazen bol kijken. Die heeft berekend op basis van de data die hij voor handen had, dat er over een paar jaar een computer komt van $1,000... die evenveel rekenkracht heeft als één menselijk brein. Nou, dat is dan, als dat een paar keer verdubbelt, dan heb je op een gegeven moment, heb je rond 2043 voor $1,000 een computer die evenveel rekenkracht heeft als alle mensen op aarde. En je kan je dus moeilijk voorstellen wat dat dan voor gevolg heeft. Daarom heet het een singulariteit.
Het is nog veel erger dan ik dacht. Ik zat nog een beetje naïef te rekenen over 40 jaar. Maar over 23 jaar, nou, wat is het, 22 jaar hebben we één computer die slimmer is dan alle mensen bij elkaar op aarde?
Nou, nu wordt het semantisch worstelen. Want ik heb het over rekenkracht, je hebt het over slim zijn.
Ja. En dat is iets anders, bedoel je?
Die twee gaan niet per se hand in hand. En dat is ook waarom deze discussie zo interessant is en ook waarom die zo vaak ontspoort.
Ja.
Het feit dat er dus computers zijn die meer rekenkracht hebben dan een menselijk brein, dat betekent inderdaad dat computers sommige dingen beter kunnen.
Ja.
Dat is wiskunde. Sommetjes uitrekenen, dingen onthouden, zijn wij heel slecht in. Wij kunnen weer andere dingen goed. En dat zit dan meer op emotionele intelligentie of op creativiteit. En dat gaat niet per se hand in hand met meer rekenkracht. Dus ik waag te betwijfelen of die computers slimmer worden dan mensen. Ze zullen wel een aantal taken veel slimmer kunnen uitvoeren dan mensen.
Ja, maar toch, heel even, als ze toch zo snel kunnen rekenen, die rekenkracht, dan lijkt het alsof we onze eigen ondergang aan het faciliteren zijn.
Nou, daar zou je bijna een film over kunnen maken.
En dan die worden er nu al gemaakt. Ja, ja.
Scripts
geschreven door hele slimme computers misschien wel.
Ja, ja, en ik weet dat een aantal luisteraars nu denken, ah, Jim, die is veel te naïef, hij wijft het weg. Want het is alleen maar Hollywood. Nou, ik heb nog geen wetenschappelijke onderbouwingen gezien van die sprong. Natuurlijk, computers worden inderdaad slimmer en die algoritmische modellen, naarmate we meer data genereren, worden ze ook steeds accurater. Dus ze kunnen echt goed dingen voorspellen. Maar dan zit er in die redeneringen van sommige mensen zit er een soort sprong, ja, dat daardoor ook zelfbewustzijn bij zo'n machine terechtkomt. Alsof een rekenmachientje stiekem 's nachts, als jij aan het slapen bent, zelf sommetjes gaat uitrekenen.
Ah ja, je hebt dat voorbeeld, dat is enigszins berucht. Jij kent het ongetwijfeld, maar ik zal het voor de luisteraars dan uitleggen. Er waren twee robots, Alice en Bob. 2017 is dit voorbeeld. Die moesten vanuit Facebook leren hoe ze konden onderhandelen. En die ontwikkelden een eigen taal die alleen zij begrepen. De programmeurs stonden daarnaar te kijken en die dachten, we trekken de stekker eruit. Het is eng. Ze beginnen met elkaar te communiceren zonder dat we weten waar het over gaat.
Ja, nou, welkom in mijn wereld. Ik ben professioneel debunker. Dit verhaal is een hoax. Daarna is het ook een paar keer gepresenteerd als twee robots bij Google. Hebben stiekem een eigen taal ontwikkeld en de ontwikkelaars hebben de stekker eruit moeten trekken. Dat is allemaal niet waar. Ik moet zeggen dat jij nog wel een redelijke representatie van het verhaal geeft. Het was inderdaad een chatprogramma wat ze wilden leren om te onderhandelen met een ander chatprogramma.
Precies, ze begonnen zichzelf te herhalen, woorden te herhalen.
En hoe praten computers? De ene computer die zei oké, bal, bal. En de ander zei boek, boek. En daarmee was de onderhandeling een feit.
Ja.
En die onderzoekers dachten, oh, maar dat is niet natural language. We hebben het niet goed aangepakt. We gaan iets anders proberen. Maar dat is dus echt iets anders
dan een geheimtaal.
Ze hebben stiekem samen, hebben ze under cahoots. Nee,
maar het zegt iets over de angst die
het
er misschien is.
Het zegt iets over de mens. Juist.
Het zegt iets over onze angst dat robots, laat ze maar robots even noemen, AI, hoe je het ook noemt, dat die ons gaan vervangen. Want als ik toch, Stephen Hawking heeft ervoor gewaarschuwd. Dat is toch niet de eerste de beste. Elon Musk vreest voor een robot-dictator die ons stervelingen voor eeuwig zal onderdrukken. Zijn toch niet de minste, Jim?
Nee, dat is, wij mensen beschouwen onszelf als master of the universe. He, dus als robots inderdaad een beetje klein, R2-D2 zijn, dan vinden we ze lief.
Ja.
Ze zijn een soort huisdieren, koochie-koochie. Maar zodra ze een beetje op ons beginnen te lijken, of op sommige vlakken, wat we net al zeiden, op basis van rekenkracht een aantal taken beter uit kunnen voeren dan wij, dan gaan we in de... Ja, dan halen we de handrem aan. Dan gaan de hakken in het zand, want dan vinden we het eng.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat als de computerwetenschappers of de AI-experts één ding fout hebben gedaan, dan is het kunstmatige intelligentie noemen. Want daarmee sta je al achter in elke discussie. Het is zoiets van, oh, het is kunstmatig, dus het vervangt ons. Je merkt nu steeds meer dat we het eigenlijk hebben over AI staat voor augmented intelligence.
In plaats van artificial.
Juist, het zijn systemen die ons mensen betere beslissingen laten nemen.
Mm-hmm.
En als je er zo naar kijkt, dan is het opeens een stuk minder gevaarlijk, een stuk minder bedreigend. Dus ook als je mij nu voortaan vraagt, is AI artificial intelligence? Dan zeg ik nee, het staat voor augmented intelligence.
Oké. Okay. Ja, dan ga ik het vertaan ook zo. Ik ga het proberen dit uur erin te houden dan. Augmented intelligence.
Ja.
Jij kent ongetwijfeld de robotwetten van Asimov.
Zeker.
De bekende science fiction schrijvers. Zijn er drie, hè? Drie wetten. Die gaan over dat een robot een mens geen letsel mag toebrengen. Een robot de bevelen moet uitvoeren die hem door mensen worden gegeven. En een robot moet zijn eigen bestaan beschermen.
Ja.
Ja. Zijn die ook van waarde voor kunstmatige intelligentie?
Het is in ieder geval een goede basis. Je merkt nu wel dat er meerdere principes zijn gepubliceerd. Om ervoor te zorgen dat die systemen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die worden ook internationaal omarmd. Niet per se door iedereen. Het is niet Asimov, maar Asimolar. Dat is een bepaald een mooi resort in het zuiden van de Verenigde Staten. Daar zijn slimme koppen bij elkaar gekomen om met elkaar een soort nieuwe laws of robotics, maar dan de laws of AI met elkaar op te stellen. Dat zijn er 23 geworden, dus we hadden er niet genoeg aan drie. Ik zeg we, omdat ik de Nederlandse vertaling heb gemaakt.
Ja.
En daar wordt dus inderdaad heel duidelijk gezegd dat we, en dan gaat het over de AI-gemeenschap, dat we niet al die kennis die nu wordt opgedaan, dat we die in moeten zetten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe wapens.
Mm-hmm.
Of we moeten het niet inzetten voor... Dus het gaat weer over die doelstelling. Het is een middel. Wat ga je ermee doen?
Ja, En maar als er een middel bestaat, ik had voor de uitzending over dat alles wat wij bedenken, alle rare dingen, alle slechte dingen, alle perverse dingen, alles wat jij kan bedenken bestaat. Mm-hmm. Dus alles wat je kan bedenken voor slecht, ja. Dat zal ook ontwikkeld worden. Ja. Volgens mij ook een universele wet zo'n beetje.
Dat klopt. En dat maakt het ook een wapenwedloop. De slechterikken die gebruiken ook AI. Ja. En we zullen het ongetwijfeld over deepfakes hebben. Dat zijn natuurlijk voorbeelden waarbij AI, wederom de technologie, die kan er niet zoveel aan doen, maar die wordt op een vervelende manier ingezet. Betekent dat dan dat wij die technologie moeten reguleren? Hè? Moeten we deep learning verbieden? Nee, dat is echt het stomste wat je kan doen. Want op het moment dat je de technologie gaat reguleren, dan kan een onderzoeker in het Erasmus MC die beeldherkenning om kanker op te sporen wil gebruiken, die mag ook niet meer die technologie gebruiken.
Nee, maar die deepfakes, noem je inderdaad iets. Dat is dus, we gaan toe naar een wereld waarin het steeds moeilijker is vast te stellen of een filmpje echt is of niet. Er wordt nu een programma op RTL 4 uitgezonden waarin Bo van Ervedoren het nog als amusement inzet. Maar je kan dus straks Donald Trump of weet ik de Joe Biden laten zeggen wat je wil. En je weet eigenlijk niet meer wanneer het nou echt is of niet. Ja. Omdat computers het gezicht perfect kunnen namaken.
Dit is een heel groot probleem. En dit is ook, ik heb 2021 ook de Twilight Zone genoemd. Dat wil zeggen dat alles wat je nu op internet ziet, hoort of leest, daarvan moet je eigenlijk bijvoorbeeld ervan uitgaan dat het nep is, tenzij aangetoond is dat het echt is.
Maar hoe doe je dat? Hoe kun je zo leven?
Nou, dat is nu dus even in die Twilight Zone. Is dat het beste wat we hebben? Intussen zijn natuurlijk de good guys, hier in de buurt, Amsterdam UvA, het lab van Theo Gevers, die zijn heel druk bezig, hebben ze ook al opgeleverd. Dat zijn systemen die kunnen deepfakes herkennen. Dat zou je dan forensische AI kunnen noemen. Ja. Met andere woorden, als jij als opsporingsdienst of jij als journalist opeens een filmpje online ziet van Mark Rutte die wel hele gekke, haatzaaiende dingen zegt. Ja. Je weet niet of het nou echt is of nep. Dan kan je dat dus dankzij die technologie van Theo Gevers, die dat upload je, even simpel gezegd, en dan zegt het systeem, dit is een deepfake of nee, dit is authentiek. Ja, maar dus dan kan je ermee verder.
Maar moet je kijken hoeveel stappen je dus moet zetten. Je beschreef net wat Twitter doet. Bij Twitter blijkt dat als je je boos maakt om iets, dan blijf je langer op het platform hangen. Ja. Deepfakes kunnen ervoor zorgen dat je je sneller boos maakt. Ja, ik zag deze week een foto voorbij komen van de Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg, die zogenaamd op straat gefotografeerd was met een foto waarop stond een t-shirt waarop stond Shoot Trump, met een pistool. Ja. Dat bleek nep te zijn. Dus dat t-shirt zat een heel ander t-shirt aan. Ja. Als je dus dat ziet en het niet kan controleren, dan denk je, wat is dit precies? En dit is dan misschien nog enigszins onschuldig, maar je kan je voorstellen wat er allemaal wel niet mogelijk is.
Ja, nou, algoritmisering. Wen er maar aan. Dit is nu de fase waarin we leven. We kunnen het niet terugdraaien.
Ik wil er niet aan wennen. Dat wil ik niet.
Nee, maar je kan ook niet je kop in het zand steken en het negeren. Het is er. Daarom zeg ik, het is een Twilight Zone. We zitten nu echt midden in die dip. Hè? Het is ook niet makkelijk. En dan gecombineerd met alle ellende die we ook nog hebben. Maar het wordt beter. En dat is belangrijk om je te realiseren. We hebben deze fase nodig om het echt goed te doen. We hebben de fase van het pielen. Die zijn we uit. En nu worden geconfronteerd met de echte wereld. En dat is niet makkelijk, maar we komen er wel als we maar samen daar op een goede manier mee omgaan.
Ja, en is het optimist in jou of is het ook een realistisch scenario dat het echt beter wordt?
Je kan niet anders dan optimistisch zijn. En ik geloof.
Hoezo niet?
Nou, omdat er anders nooit iets zou veranderen. Dan hadden we nooit zo'n wereld gekregen met de goede dingen die er nu wel is. En ook, jij hebt kinderen, ik heb kinderen. Maar mijn zoons, ik probeer ze wel voor te houden dat ze technologie op deze manier inderdaad, wat ze online zien, zijn ze overigens handig in dan ik zelf. Ja. Maar ik probeer hen wel bij te brengen wat de vervelende, de excessen dingen zijn op internet. En dat het dus aan ons is om te laten zien wat er wel goed is en wat beter kan.
Nou, laten we er zo over verder praten. Wat er dan wel beter kan en wat er wel goed aan is. We gaan het hebben over de kracht van AI. En dat is dus niet meer artificial intelligence, hebben we geleerd van Jim Stolz, maar augmented intelligence. En dan wil ik ook weten hoe jij als AI-ondernemer de wereld beter gaat maken. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de technologische veerkracht. Vandaag de gast AI-ondernemer Jim Stolz, schrijver van het boek Algoritmisering, wen er maar aan. In dit programma stellen gasten elkaar de kettingvraag. Mm. Gisteren was hier Elfie Nelissen te gast, lid van College van Bestuur bij Fontys Hogescholen. Maar vooral initiatiefnemer van de eerste slimme stad van Nederland. Dus Brainport Smart District aan het realiseren in Helmond. Ja. Ze willen het daar helemaal anders gaan doen. Het moet een slimme stad gaan worden. En ze had deze vraag voor jou.
Nou, ik zou van hem eigenlijk willen weten of hij een concreet voorbeeld kan geven van een toepassing in een smart city, dus in een wijk van de toekomst, van AI.
Ja, wat zijn nou interessante AI-toepassingen, die kunstmatige intelligentie voor een slimme stad?
Ja, ja. Ja, ik ben een groot fan van Helmond, hoor, en de hele Brainport region. En wat ik daar zo goed vind, is dat zij een slimme stad, een smart city, dat ze zeggen dat begint bij een intelligent community. Dus dat zijn de mensen die plannen hebben, die bepaalde ideeën hebben. En dan gaan we kijken hoe we technologie of eventueel big data kunnen gebruiken om dat te ondersteunen. En wat ik dan dus aan Elfie mee wil geven, is dat de beste manier om dat te doen is toch door middel van hackathons. En hackathons, heb je daar wel eens van gehoord, Art?
Nee.
Een marathon, dat weet je.
Ja.
Dat
is 22 keer gedaan, kilometer. Nooit meer. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja.
Oké, nou, een hackathon, dat is 24 of 48 uur met een groep aan de slag om te kijken of je door middel van coderen, dus programmeren, een probleem op kan lossen. Dus het valt in staat met een goede opdracht. Jongens, dit is de challenge. Ja. En dan gaan vervolgens heel veel teams die gaan met elkaar kijken hoe ze op basis van data, slimme scriptjes, openbare bronnen, et cetera, dat probleem kunnen tackelen. En je ziet dus heel vaak dat bij zo'n smart city probleem, ja, dat er iets mist. En dat kan een bepaalde dataset zijn. Of er mist een bepaalde slimmigheid. Dat kan een algoritme zijn. Of gewoon een idee wat nog niet eerder geopperd is. Ik ben vaak bij dit soort hackathons. Ik ben ook wel eens geweest bij een hackathon. Die werd georganiseerd door de Google Android, die hadden net die toestellen en ze wilden weten wat ze daar nou mee konden.
Die telefoontje bedoel je?
Sorry, dank je. Ja, precies, de telefoons. En dat was op een gegeven moment, dan loop je zo daar rond en over een bus, dat op een gegeven moment hoor je, huh, that's funny.
Ja.
En dan, hoit, dan zie je opeens iedereen naar die groep toe gaan. En wat bleek, iemand zei, ik heb hier dus een Android-telefoon, die gaat met, even kijken, met 115 km per uur door een weiland.
Huh?
Oh, dat is een trein. En vervolgens is dat team is daar opgesprongen op die data. En die hadden, nou ja, binnen 4-5 uur hadden ze een real-time spoorboekje van de NS. Wat accurater beter was dan de reisplanner van de NS. En daar is vervolgens een samenwerking uitgekomen tussen Google
wel,
en de NS.
Ja, ik vind het wel een laag doel. Het is niet zo heel moeilijk om efficiënter te zijn dan de NS. Heb je niet een hele hackathon voor nodig?
Nee, inderdaad. Maar het zet natuurlijk bij de NS ook wel. Die zijn nu ook volop bezig met data algoritme. Je kan inderdaad, je hebt soms betere data dan je eigen database.
Maar eigenlijk wat je zegt tegen Elfie is misschien zo'n hackathon om de stad nog slimmer te maken. Jij hebt twee zoons, heb je? Hè? Volgens mij zijn ze aan het puberen zo'n beetje nu.
Volop, ja.
Zie jij ze al wonen, over een jaar of 10, of weet ik wanneer ze op zichzelf gaan wonen, in een stad vol kunstmatige intelligentie?
Nou, dat is een mooie vraag. Ik weet niet goed hoe een stad voor kunstmatige intelligentie eruit ziet. Het is onzichtbare technologie. Mm-hmm. En wat AI goed kan, is optimaliseren.
Ja.
Dus wat ik hoop, is dat inderdaad wethouders of mensen die een slimme stad besturen, dat die inderdaad AI gebruiken om te optimaliseren. Dan heb ik het over verkeersstromen. Heb ik het over CO2, luchtkwaliteit. Dat zijn allemaal meetbare dingen die je kan optimaliseren als je maar de juiste databronnen bij elkaar brengt. Daardoor dan modellen creëert die daarvan kunnen leren. En vervolgens, het valt en staat er met gedrag.
Ja, maar we hadden het gisteren heel concreet bijvoorbeeld, als ik dat vertaal, misschien is dit iets wat je bedoelt, dat je bijvoorbeeld thuis de wekker gaat, zonder dat je het weet, gaat een half uurtje later, want er staan zoveel files, dat toch geen zin heeft om vroeg op te staan.
Ja.
Dat is zo'n voorbeeld van slimmer leven dan.
Ja, nou ja, om later op te staan hebben mijn zoons geen wekker nodig. Maar nee, ik snap wat je bedoelt. Dat zijn concrete voorbeelden die het leven beter maken.
Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
In de stad?
Nou ja, dus eigenlijk, wat zijn voor jou nou mooie voorbeelden van algoritmes die ons verder helpen? Want we hebben artsen die, we hadden het al over, die met behulp van een algoritme sneller een diagnose kunnen stellen. Een algoritme dat bijvoorbeeld de levensduur van een gebouw kan voorspellen. Dus op dat soort zaken moeten we denken, volgens mij. En zo kan het ons verder helpen.
Nou, en dan zie je dus ook dat in het geval van die arts of van de medisch professional, is het echt augmented intelligence. Het is niet zo dat er een robot ergens allerlei foto's aan het bekijken is. Nee, die arts die heeft nu eigenlijk een soort second opinion, heeft hij altijd bij zich. Hij kan zelf kijken naar een foto van iemands oog bijvoorbeeld en daar een diagnose op baseren. Maar tegelijkertijd is er het systeem wat met hem meekijkt en die dan zegt, oh, maar ik had hem zo. Of ja. ik had hem zo. Dus hij krijgt een extra paar ogen om zijn diagnose...
Een dubbelcheck, ja.
Ja, en dat is natuurlijk hard nodig. Sterker nog, als je dat even iets doortrekt... er staat natuurlijk veel druk op de zorg. Artsen hebben weinig tijd. Dan kan je ook voorstellen dat zo'n algoritmisch model... alvast even een paar duizend dossiers doorakkert...
Mm-hmm.
en vervolgens een stapeltje maakt, dat als de arts dan even tijd heeft... om zich daarin te verdiepen, dat hij niet op alfabet legt... of bovenaan begint, maar dat hij de dossiers voor ogen krijgt... die het meest prangend zijn, die hij echt als eerste moet bekijken.
Ja, ja.
Dus dat kan ook de zorg ontlasten.
Ja, dat is dan op het gebied van zorg. En als we bijvoorbeeld naar zo'n slimme stad teruggaan... probleem binnen een stad is altijd logistiek.
Ja.
In de file staan of auto's die allemaal op dezelfde plek... op hetzelfde moment willen zijn. Dat kun je ook oplossen met algoritmes of kunstmatige intelligentie?
Nou, dat is dus waarom ik zeg, het valt en staat dan met gedrag. Want je kan inderdaad dan wel mensen een nudge sturen van... joh, ga maar
halen.
Een klein prikje of een appje op hun telefoon ja. van... hey Art, je mag een half uurtje later vertrekken.
Ja.
Maar vervolgens zijn wij natuurlijk wel allemaal hartstikke eigenwijs. En nou, dat bepalen we zelf wel.
Ja.
Dus dat is meestal... waar dit soort mooie modellen geen rekening mee houden...
Nee.
is dat de mens eigenwijs, arrogant en... nou ja, laat het daarmee houden is.
Eigenwijs ja. en arrogant. Waarom kijk je nou naar mij? Ik word toch aangesproken hier.
Ja.
Ja. Welke trends op AI-gebied of kunstmatige intelligentie... in de nabije toekomst, dus zeg dit jaar, volgend jaar... hou jij scherp in de gaten? Waar denk je van, nou, dit is iets wat eraan zit te komen... dat is interessant?
Ja, nou ja ik denk dat veel mensen in het AI-veld... volledig ondersteboven waren toen GPT-3 werd gelanceerd. GPT-3, het staat voor General Pre-trained Transformer.
Ja?
Sorry voor al het jargon, maar mm-hmm. dat is eigenlijk een taalmodel.
Mm-hmm.
Wat is een taalmodel? Een taalmodel dat is dus een algoritmisch model... wat heel veel teksten heeft geanalyseerd. Mm-hmm. Eentjes en nulletjes, patronen opzoeken... en nu zelf teksten kan produceren. En dat is echt een breakthrough, want tot nu toe... ook in mijn verhaal, AI is leren van data... hebben we het steeds over het analyseren. Maar dit model kan ook produceren.
Ja.
En dat is echt een gamechanger. Ik heb daar voorbeelden van gezien. The Guardian heeft zelfs een artikel gepubliceerd... wat, naar hun zeggen, 100% was geschreven door dit taalmodel... door deze robot. Is niet helemaal waar, want ze hebben zelf een kleine prompt gemaakt... een beginnetje. Want alleen met een beginnetje kan de robot... het systeem kan het afmaken.
Mm-hmm.
En ze hebben zelf het model 8 keer aan de gang gezet... en ze hebben daar de beste passages uitgeknipt. Maar goed, zo werkt het nu eenmaal.
Maar we zijn dus op weg naar een algoritme dat een bestseller kan schrijven. Zo'n boek als dit, Algoritmisering, wennen maar aan van jou... dat wordt over 5 jaar door een computer zelf geschreven?
Dat is helemaal geen gekke voorspelling. De teksten die er al zijn, op een andere manier herproduceren... dat gaat wel. Het zal niet een echt mooi, spannend fictie, een roman kunnen schrijven. Daar is meer voor nodig.
Daar is creativiteit waar je het al over had. En dat is nou typisch is menselijk.
Ja, maar dat natuurlijk... vinden wij wel, hè? Masters of the Universe. Tegelijkertijd heb ik GPT-3 ook wel gedichten zien opleveren, produceren. Waarvan ik denk van, nou, is dat nou van bluff of is dat van een computer? En dan blijkt dat allebei te zijn.
Ik vind weer dat je de lat een beetje laag legt. Ja. Maar die teksten waar je het over hebt... en zo'n roman,
ja.
Dat is natuurlijk interessant. Want je zegt al, wij zien onszelf als masters of the universe. We zien dat als iets wat van ons is, creativiteit, emoties. Is het zo dat we op weg zijn naar een wereld... waarin computers, robots, kunstmatige intelligentie... augmented mm-hmm. intelligence menselijker gaat worden?
Dat is een filosofische vraag. En dat is ook wel typisch 2021, denk ik. Je merkt ook dat bijvoorbeeld bij de TU Delft... hoe ze daar kijken naar AI... daar is AI niet per se alleen maar van de engineers.
Uh-huh.
Daar wordt tegelijkertijd, dus al bij het ontwerp... op de tekentafel worden al ethici, filosofen, rechtsgeleerden... allerlei andere disciplines ook betrokken. En dat is het model van de toekomst. En TU Delft doet dat volgens mij al meer dan 10 jaar. Maar je ziet nu ook dat andere universiteiten dat model ook gaan overnemen. AI is te belangrijk om over te laten aan de technologen. Laten we het zo zeggen. Je moet al vanaf het begin af aan... dat heet dan privacy by design of ethical by design... je moet van tevoren nadenken over welk doel gaan wij ons algoritme meegeven.
Mm-hmm.
Sterker nog, als wij deze data hiervoor gebruiken... dan heb je kans dat een bepaalde groep... bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is in dit model. En dat kan zorgen voor bias of voor ingenomenheid van het model. Daar moeten we nu al actie op ondernemen.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de vragen die je nu zou moeten stellen.
Ja, en dus, maar dat betekent dus dat je met eigenlijk leert aan computers, noem maar even wat gemak, met een bredere blik te kijken dan 0-1 zwart-wit digitaal zoals we nu doen.
Ja, dus
kan dat dan?
Nou, jouw vraag is dus: worden algoritmen of worden computers daardoor menselijker? Maar dat is eigenlijk een onzinvraag, met alle respect, Art.
Ja? Computers zou het nooit zo stom doen als ik, ja?
Computers hebben niks menselijks. Wat wij wel kunnen doen, is onze menselijkheid proberen mee te programmeren, mee te ontwerpen in die modellen. En dat heet dan bijvoorbeeld responsible data science of human values, dat je dat probeert mee te bouwen in die modellen.
Ja.
Opdat ze niet uit de band schieten. Dat ze niet inderdaad mensen discrimineren of
maar ze boodsen, het is eigenlijk een trucje. Ze boodsen ons na. Ze worden niet menselijk, maar ze doen net zoals zorgrobots. Dat voelt dan, die kun je fijn knuffelen en zo. Maar het heeft niks met echt menselijk zijn te maken, bedoel je?
Klopt, het is geprogrammeerd, dus het is een simulatie. Maar als het vervolgens inderdaad toevallig iemand die eenzaam is, als die robot of dat leuke zeehond-robotje ervaart als gezelschap, prima. Wie ben ik dan om te zeggen het is niet echt? Nee. Voor die persoon is het wel echt.
Ja.
Maar het gaat mij te ver om nu te zeggen dat computers menselijke eigenschappen krijgen.
Ja, oké. Okay. Ondertussen is iets heel menselijks binnengekomen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de technologische veerkracht. En vandaag verdiepen we ons in de wereld van AI, augmented of artificial intelligence. Ligt eraan met wie je het erover hebt. En vandaag doen we dat met tech-ondernemer Jim Stolze. We hadden het eerder over het probleem van nepnieuws, van polariserende content op grote platforms. Je zei al, we zitten nu in een dip.
Mm-hmm.
Dit probleem zal worden opgelost. Hoe gaat dat gebeuren? Leg het ons uit.
Gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat niet vanzelf. Dat betekent dat wij, en dan spreek ik nu dus echt de luisteraars van BNR toe. Ik geef ook trainingen aan toezichthouders en dergelijke. Je merkt dat we een nieuw gereedschapskistje met nieuwe vragen hebben. Tot voor kort, als jij toezicht hield op een organisatie, op een bestuur, dan kon je vragen, oké, zijn we in control? Is er verder nog iets dat we moeten weten om deze jaarrekening goed te keuren? Ja of nee? Nee, oké, en door. Nu heb je opeens een heel ander pakket aan vragen. Nu ga je stellen, oké, hoe gebruikt onze organisatie data en algoritme om in te kopen of om onze klanten te helpen? Als daar dan tijdens die vergadering geen antwoord op komt, zeg je, geeft niks, volgende keer vraag ik het weer. Nou, volgende keer komt dan waarschijnlijk het antwoord met een soort inventarisatie, een overzicht van, kijk, dit zijn de plekken waar wij algoritmische modellen gebruiken. Dan ga je vervolgens doorvragen. Zeg je, oké, op welke data zijn die modellen getraind? Welke data is niet gebruikt? Hoe zijn we aan die data gekomen? Is die data gekocht? Wie heeft die data gelabeld? Welke labels zijn niet gebruikt? En als dan het antwoord is, dat weten we niet, zeg ik, geef niet. Volgende keer vraag ik het weer. En zo help je eigenlijk je organisatie om die verantwoordelijkheid, want dat is het, te nemen om ervoor te zorgen dat als jij dan binnen dat grotere begrip digitale transformatie, als jij dan inderdaad AI probeert in te zetten, dat je in ieder geval de basis op orde hebt.
Maar wacht, volgens mij was dit alles toch bedoeld om ons leven makkelijker te maken. Moet je kijken wat je voor opzomming je nu doet.
Ja, maar daarom zeg ik, het gaat niet vanzelf. Er is een morele plicht nu, er is een verantwoordelijkheid bij organisaties om die technologie op een goede manier, een verantwoorde manier in te zetten. En dit wat ik nu zeg, die paar vragen, is het minste wat je kan doen om in ieder geval dat te checken. Je kan niet alleen maar zeggen, ja, en het moet een beetje ethisch verantwoord zijn en dan hard weglopen.
Nee. En dit is dan dus waar je het over hebt in het bedrijfsleven. Ook als we kijken naar de overheid. Iwan gaat het straks hebben over die toeslagenaffaire.
Ja.
Daarin hebben algoritmes in zekere zin ook een rol gespeeld. Er werden mensen gecontroleerd. In grote bestanden van de Belastingdienst werden allerlei vinkjes aangekruist. En als je daarin onderviel, dan was je bij voorbaat verdacht.
Nou, weet je, artificial intelligence heb je aan de ene kant. Aan de andere kant heb je human stupidity. En weet je, slecht beleid is slecht beleid. Dan kan je nog zoveel AI tegenaan gooien of algoritmes achterplakken.
Mm-hmm.
Het garbage in is garbage out. In dit geval deugde gewoon het beleid niet.
Heeft niks met AI
niks
te maken.
Niks met technologie te maken, nee.
Maar dan toch, hoe, als je naar de overheid kijkt, je hebt net het bedrijfsleven besproken, wat zou de overheid moeten doen als het gaat om dit soort ontwikkelingen?
Ja. Ja, dat is een hele spannende vraag. Want aan de ene kant, wij als burgers zeggen de overheid moet eigenlijk steeds meer en steeds beter doen met steeds minder. Dus ze moeten maar een beetje innovatief zijn. Ja. He, ze moeten die technologie omarmen, die digitale transformatie. Tegelijkertijd, zodra er ook maar iemand binnen de overheid zegt we willen iets proberen op te lossen met ICT, dan is dat heel slecht voor zijn of haar carrière. Want voor je het weet zijn er mensen geslepen en wordt er boos op.
Het gaat meestal ook niet zo goed, ICT bij de overheid.
Nee, en dat is best wel een drama. Je zei het al, ik ben AI-ondernemer. Een van mijn klanten is notabene het ministerie van VWS. En ik moet zeggen, ik heb geen organisatie gezien, geen mensen gezien die prudenter omgingen met persoonsgegevens om met hun wettelijke taak, terwijl ze wel proberen om dat op een innovatieve manier te doen. En ze vinden het ook niet fijn als ik er zo publiekelijk over spreek, omdat inderdaad het frame is natuurlijk, oh jee, overheid en algoritme, dat gaat vast niet goed. Maar in dit geval hebben we echt geprobeerd om die principes die ik net noemde, responsible data science, om die vanaf het begin af aan in te bouwen. Dus de chief privacy officer van VWS, die is er, die was bij elke meeting en die stelde allemaal van die hele moeilijke vragen.
Ja.
En wij moesten dat antwoord hebben, anders dan zie je volgende meeting, snap je? Dus we hebben vanaf het begin af aan hebben wij gekeken of het model wat wij hebben ontwikkeld, of dat.
Welk vlak was dat model?
Ja, je moet het zien dat bij VWS, daar werken heel veel ambtenaren, en die komen 's ochtends binnen en dan ligt er echt een stapel, duizenden dossiers liggen op dat bureau. Die moeten bekeken worden.
Ja.
En dan is de uitkomst van dat bekijken, ik noem dat binaire klassificatie, het is 1 of 0. Goedgekeurd of niet goedgekeurd. Mm-hmm. Ziek of gezond, zwart of wit, et cetera. Maar er liggen zoveel dossiers dat die ambtenaren er nooit aan toekomen om die allemaal door te akkeren. Laat staan dat ze de juiste mensen eruit pikken. Want meestal vallen ze dus eigenlijk mensen lastig waarbij dat nou net niet nodig was. Dus dat is een probleem, dat wilden ze slimmer doen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een model gebouwd wat op basis van alle historische data, dus dat zijn dossiers die zijn al door ambtenaren bekeken met die uitslag, goed of fout, 1 of 0. En vervolgens is ons algoritmisch model gaan kijken naar de patronen die zo goed mogelijk zouden voorspellen of iets 1 of 0 zou zijn. Waarom? Nou, zodat we nu een nieuw dossier kunnen pakken. We geven het aan het model en die kan dan voorspellen wat de uitslag zal zijn. Met andere woorden, de ambtenaar die gaat nu nog steeds naar zijn werk. Hij is niet overbodig gemaakt door het algoritme. Maar er liggen, bij wijze van spreken, het is nog niet zo ver, maar dat is, zou de droom kunnen zijn, dat er dan 3 stapeltjes liggen. 1 stapeltje met, nou, dit zit wel goed, hier hoef je niet echt tijd aan te besteden. En hier ligt een stapel alarm, rode bellen.
Opletten, opletten.
Ja.
En de derde stapel is de twijfelstapel?
Heel goed, dat is de stapel waarbij het model niet helemaal zeker was. Niet meer dan 80% nauwkeurigheid.
En daar gaat de ambtenaar dus zijn tijd aan besteden.
Die moet hij ook oppakken en dan moet hij tegen het model zeggen, ik had hem hier gelegd, op de foute stapel of op de goede stapel, zodat het model ook weer leert. Nou, wat is nu de fase waarin dit verkeert? Het is een POC, een proof of concept. Het is een experiment. We zijn nu aan het kijken wat de resultaten dan zijn, of we het kunnen hertrainen. En dan is ergens in volgend jaar kijken of we het kunnen implementeren in iets wat al echt gebruikt wordt. Maar het is dus echt spielerij, het is een POC.
Ja, en er zit dus iemand op te letten hoe je dus zorgvuldig met die data omgaat, die chief privacy officer,
ja.
Die let dus op, maar dat gaan niet te veel data van onze burgers dat systeem van Jim Stolz in.
Nee, sterker nog, wij hebben helemaal geen persoonsgegevens gekregen en daar hebben we ook niks aan. Nee. Wat we zijn nou met iemands naam moeten. Maar wat de chief privacy officer terecht opmerkte, die zei, luister, wij mogen niet discrimineren op seksen, op leeftijd of op afkomst bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar let even op dat er ook geen proxies in zitten. Want ook al hou je geboortejaar eruit, dan kan het alsnog zijn dat in jouw data een bepaalde leeftijdsgroep oververtegenwoordigd blijkt te zijn. Nou, daar moet je dan ook op handelen. Dus dat soort moeilijke vragen die worden gesteld. Nou, scheelt, mijn co-founder Michiel Berger is een van de beste statistici in Nederland. Die heeft ook antwoord op dat soort vragen. Dus
maar
die
dit, is
dat
dus, dit is dan een technologische oplossing voor een bestaand probleem. Te veel dossiers die door mensen behandeld moeten worden.
Ja.
Het is ook, zou je, als je kritisch denkt, een toeslagenaffaire waiting to happen zijn. Want het is dus op basis van bestaand patroon ga je dus dossiers beoordelen.
Ik denk dat wel dat er een groot verschil is. Kijk, wat het gemeen heeft, is dat er dus beleid is en dat er dan een technologie wordt gevonden of wordt gezocht om dat beleid uit te voeren. Nou, in het geval van de toeslagenaffaire zouden we kunnen zeggen dat dat... ik heb net gezegd dat dat slecht beleid was.
Human stupidity.
Ja, in dit geval, wat ik doe bij VWS, dat beleid staat helemaal niet ter discussie. Dat wordt al heel lang zo uitgevoerd, alleen door mensen met apenbreinen. Hè? Dat hebben we allemaal, we zijn monkeys in shoes. Dus die kunnen nooit die hele stapel van 10.000 per dag aan. Dus als er dan de technologie is die jou eigenlijk dat uit jouw hersenen weet te detecteren en toe te passen op een schaalbare manier, ben je een iets slimmer aapje geworden.
Ja, iets slimmere monkey in shoes. Die ga ik wel onthouden voor de rest van de dag. Monkey in shoes. Die kettingvraag die jij kreeg van Elfie Nelissen, mag jij stellen aan Ton van der Steen. Is hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum.
Ja.
Morgen te gast in onze Big Five. Wat zou je van hem willen weten?
Wauw. Ja, nou, als de toekomst interessant is, dat wordt hij natuurlijk, hij wordt steeds interessanter, dan is met name dat vlak waar de biologie en de informatica bij elkaar komen. Mm-hmm. De bioinformatics. Dus ik ben heel benieuwd. Ton, hoe zorg jij ervoor dat jij de juiste mensen, de juiste skills in je teams hebt? Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar mensen hebt die geïnteresseerd zijn in de medische wetenschap, maar die ook een beetje nerd zijn, datadokters?
Ja, want dat is nodig om zo'n team completer en dus beter te maken.
Ja, je hebt al die skills nodig, maar je ziet dat hier de grootste vraag is. En er zijn in Nederland zijn wel wat goede opleidingen. Je hebt JATS, Geronimus Academy for Data Science in Den Bosch. Er staat een ware tempel voor data scientists, waar ze inderdaad allerlei jongens en meisjes opleiden om dit werk te gaan doen.
Ja, ja. Je zei net in het tussenzinnetje, de toekomst is eigenlijk interessanter dan ooit.
Ja.
Ben je jaloers op je zoons? Ik ben veel meer toekomst nog dan jij.
Ben ik jaloers op ze? Nou, weet je, ik gun het ze wel. En je probeert natuurlijk als vader ze dat ook duidelijk te maken. Maar dat komt helemaal niet aan. Papa wil te graag. Ik heb ze al toen ze 4 en 5 waren gezegd: jongens, zullen we apps bouwen? Pop.
Gewoon voetballen.
Komt hij weer met zo'n robot. Ja. Dus we moeten het gewoon lekker zelf uitvogelen. Maar je hebt wel gelijk. Ja. Ik had heel graag nu jong geweest, want ik heb destijds in de jaren 80 alles moeten uitvinden met een Commodore 64. Uh-huh. Letterlijk. Die heb ik geprobeerd om taal te laten verwerven. Daarna heb ik dat nog een keer geprobeerd academisch. Briljant mislukt. Terwijl als ik nu kijk welke data en modellen er nu gewoon op de plank liggen. Ja, dat is een fantastische tijd.
Wat was er anders geweest als je nu jong was geweest? Wat had je dan meer kunnen doen?
Nou, dan had ik echt kunnen doen wat ik nu zou willen doen. Terwijl ik heb nu een hele leercurve door moeten maken om me te verdiepen in AI. Terwijl dan was dat er geweest, dan had ik vanaf daar kunnen beginnen. Dus het scheelt een hoop tijd. Ik heb een hoop tijd moeten uitvinden wat niet werkt, laat ik het zo zeggen.
Maar tijd verspillen bestaat ook niet, hè? Daar leer je ook alleen maar van.
Ja hoor, en ik ben een leergierig persoon, dus je kan mij niet gelukkiger maken.
Nee. Ik vond het interessant om met je te spreken over artificial intelligence, wat we vanaf nu augmented intelligence noemen. Een aantal verhalen gedebunked, zoals die robots die een eigen taal ontwikkelen. Dat gaan we nooit meer gebruiken, dat bestaat niet. Ik noem mezelf voortaan ook een monkey in shoes.
Artificial rooijakkers,
rooijakkers, dat vind ik ook een goede inderdaad. Dankjewel, Jim Stolze, AI-ondernemer, schrijver van het boek Algoritmisering. Wen er maar aan. Morgen dus hier te gast Ton van der Steen, hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum. We gaan hem onder andere de kettingvraag van Jim voorleggen. Deze aflevering van Big Five is terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl, net als de aflevering van gisteren. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
BNR's Big Five van de technologische veerkracht wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.